Gemeente, het zal al wel meer dan 80 jaar geleden zijn dat mijn opa met zijn zoon, mijn vader, met de veerboot van Fop Smit uit Slikkerveer, dat weet u wel, dat ligt bij Ridderkerk, over de rivier naar Rotterdam kwam. Die boot die landde dan hier ergens in de buurt en dan liepen ze om bij Loelap een nieuwe broek te gaan kopen. Misschien is er hier in de buurt nog wel een winkel van die meneer. Maar dat was, jongens en meisjes, een Joodse man. Tegenwoordig hebben we niet zoveel Joodse mensen meer in Nederland. Maar voor de oorlog van 1940-45 woonden er in Nederland heel veel Joodse mensen. Mensen die behoorden tot het volk van God, waarvan ook hier in de Bijbel sprake is. En mijn vader vertelde me dan, veel later natuurlijk, en toen zei opa, toen we daar in die winkel kwamen op zaterdag, kijk, daarboven, daar zit de oude vader. En die zat dan op een stoel met een boekrol in zijn hand heen en weer te bewegen, al lezend. En mijn opa zei er dan bij, denk erom, dat is Gods oogappel. Daarmee bedoelde hij te zeggen dat de Heere voor zijn volk Israël, voor het volk der Joden, in het bijzonder zorgt. Hij heeft het geroepen en uitverkoren. Misschien heb je wel eens een foto gezien of een stukje film van mensen bij de klaagmuur in Jeruzalem. Orthodoxe Joden met een zwarte hoed op, pijes van die pijpenkrullen, lange zwarte gewaden en een gebedskleed erom. Je kunt de kwastjes onder hun jas uitzien komen. En bij de klaagmuur staan ze dan ook te bidden en te reciteren, te lezen in een boekrol. Namelijk van de Bijbel. En dat is eigenlijk begonnen in de periode waarvan we gelezen hebben in het boek Jesaja. Want dat was de tijd van de ballingschap. De Israëlieten hadden niet naar de Heere geluisterd. En ze waren met hun koningen afgeweken om vreemde goden te dienen. En die koningen, die gingen allerlei bondgenootschappen aan met andere goddeloze koningen. En zo dachten ze dat Israël rijk en sterk en groot zou kunnen worden. Dat de tijden van koning David weer zouden herleven. Maar het gebeurde niet. De mensen raakten al verder en verder van de Heere God verwijderd. En toen moest de profeet Jesaja in de naam van God, zo zegt de Heere, aan het volk verkondigen dat de Heere God zijn volk zou straffen als het niet naar hem wilde luisteren. Ten tijde van koning Hiskia kwam er wel weer een poosje opleving. Maar daarna werden weer opnieuw de afgoden gediend. En het volk, dat wordt gestraft. Nebukadnezar, de koning van de Assyriërs, overwint Jeruzalem en heel Judea en alle mensen die daar wonen worden in ballingschap weggevoerd. Naar de hoofdstad van het Assyrische Rijk, Babel. En daar zijn ze. En over die tijd mocht Jesaja ook al ver van tevoren ook profeteren. Stel u voor dat het omgekeerd zou zijn in Rotterdam. Dat wij de vreemdelingen waren en alle anderen de autochtonen. Zo was het met Israël. In die wereldstad bevonden zich daar de Joden. Ja, het waren er wel veel, maar toch een minderheid in die grote wereldstad Babel. En om het in het gebied daaromheen. Ze hadden geen tempel. Die was met de grond gelijk gemaakt in Jeruzalem. En alles wat er in de tempel was, dat had Nebukadnezar buit gemaakt. Dat was weggezet in de schatkamers van de koning. Wat hadden ze meegenomen? Boekrollen. Boekrollen met bijbelteksten. En daar in Babel, daar kwamen de mensen. Ja, hoe moesten ze samenkomen? Het kon niet meer in de tempel, die was er niet. En een nieuwe tempel bouwen in Babel, dat was onmogelijk. Ze kwamen samen, misschien in huiskamers. Misschien huurden ze een zaaltje of hadden ze iets van die aard. En dan was er altijd wel iemand die lezen kon. En die het aan de kinderen leren kon. En als men dan bijeen kwam, dan werden de heilige schriften voorgelezen. Het woord van God. En zo is het leren in de synagoge, dat betekent samenkomst, begonnen, ontstaan. En heeft in het volk, onder het volk van Israël, een geweldige betekenis gekregen. Als je met 10 mannen bijeen bent, dan lees je de schrift en dan is er een dienst. Om God te ontmoeten. Om de Heere te mogen kennen. En daar is deze boekrol gelezen. Daar hebben de mensen gehoord, maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Net als die lulap, die daar te midden van de drukte op de Shabbat, helemaal niet blij dat zijn zoon de winkel opendeed. Maar ja, wat moest je, hè, in dat vreemde land met die christelijke godsdienst. Dan hield je je toch maar aan dat wat je van huis uit geleerd had. En je hield een oogje in het zeil. En tegelijkertijd las je je boekrol. Zo zijn de mensen gaan leven met het woord van God. Geen tempel, geen openbare eredienst en toch het woord van God. Hij is gekomen die gezegd heeft, ik ben het woord des levens. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van de enige geborene des vaders. En wij weten het, zij hebben dat woord niet geloofd. En hij is gekruisigd, de Heer Jezus. Maar de belofte van God blijft. Ook voor Israël. En de Heere is bij machte om uit die lezing van zijn woord de Christus te openbaren aan zijn volk. Daar bidden we voor. Dat de Heere doet wat hij beloofd heeft. Dat gans Israël zal zalig worden. Maar die belofte, die geldt ook die gemeente die uit Christus geboren is. Die bij Israël wordt ingelijfd. Die mag weten van de grote zoon van Israël, de Heer Jezus Christus. Dus dit woord van Jesaja, dat geldt niet alleen het Joodse volk. Maar dat geldt het volk dat uit Abraham is gesproten. Dat hij heeft uitverkoren. Dat hij roept en trekt uit de duisternis om zijn volk te zijn. Het is dus voluit ook het evangelie van Jesaja hier. Het evangelie van de hemel voor ons vandaag. En dan heeft het ons wat te zeggen. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeschuren, dien ik uitverkoren heb. Dat volk is gekomen onder de straf van de Heere God. Ze hadden tegen de Heere God gezondigd. En daarom heeft hij het gestraft. Als je iets gedaan hebt wat niet mag, van mama, van papa, en je krijgt straf, dan staan de ogen van papa of mama misschien wel boos. Of verdrietig. En als je een klap krijgt, dan doet dat misschien niet eens zo'n pijn. Maar wel dat de ogen van papa of mama verdrietig kijken. Dan denk je, ik heb mama verdriet gedaan. Mama straft je niet graag. Ze doet dat niet omdat ze dat leuk vindt. Maar ze doet het omdat je ongehoorzaam bent. Zo is het ook met de Heere. Israël heeft misschien wel gedacht, nu is God zo boos op me dat het nooit meer goed kan komen. Hoor, Jacob. Hoor, mijn knecht Jacob. Jeschuren, dien ik uitverkoren heb. Dat is een koosnaampje dat de Heere aan Israël geeft. Dat wil zeggen hoe dierbaar Israël voor de Heere is. Ik heb u uitverkoren. Dat betekent, ik heb mij zo aan u verbonden, dat daar niets meer tussen komen kan. Ik heb u getrokken uit de duisternis, en nu laat ik u niet varen, Israël. De uitverkiezing hier betekent dat het heel diep weg geborgen ligt in het hart van God. Calvijn zegt, dat wijst ons hierop de onwankelbaarheid van het heil dat God belooft. Vrees niet, o Jacob. Ik heb u uitverkoren. Wat machtig is dat, gemeente. Dat de Heere zo spreekt van de liefde, van de verkiezende liefde. Dat hij zulk een God is. Wij kunnen wel eens, en we moeten het tot onze schaamte zeggen, wij kunnen mensen laten vallen. Wij zijn mensen die zeggen, ja, nu heeft hij het te bond gemaakt. Ik wil niks meer met je te maken hebben. De Heere, zijn liefde is zo groot, zo sterk, dat ze wortelt in zijn hart, vol van barmhartigheid. Daar kan niets tussen komen. Misschien is het wel zo in uw leven. Dat u zegt, ik zit ook op de puinhoop van mijn bestaan. Het ziet er aan de buitenkant misschien nog wel aardig uit. Maar ze moesten eens weten. Je kunt zo verwikkeld geraken in de zonde dat je er niet meer uit kunt komen. En dat het je meesleept en meesleurt, dat je gaat denken, nu is het verloren. Zo zal het geweest zijn met Israël, daar in Babel, in Jeruzalem, enkel puinhopen, dat hebben wij ervan gemaakt. Nee, het was nog erger. Dat kunt u lezen in het vorige hoofdstuk. Ze hadden er geen eens erg in dat het de Heere was die hen gestraft had. Ze dachten er niet eens aan dat God hen tegen was. Ze dachten er niet eens aan dat de Heere hen strafte. En toch komt hij naar hen toe. Zo koud en kil waren ze geworden, dat ze zich om de Heere en om zijn dienst totaal niet bekommerden. Kunt u het zich voorstellen?
U ziet het ook met al die Turkse en Marokkaanse jongens om u heen. Die gedragen zich absoluut niet zoals de Koran hen voorschrijft. Die doen absoluut niet dat wat ze menen dat Allah van hen vraagt. Enkel met hun mond belijden ze het nog. Hun daden spreken van het tegenovergestelde. Zo was het ook met het gros van Israël. Maar een enkeling die las de boekrol. Die hoorde de profetie van Jesaja. En zo kwam het woord daar in Babel bij Gods volk. Toen hij Cyrus, u weet dat wel, Kores, verkoor om zijn knecht te zijn, om Babel en Assyrië te verslaan en het rijk van Perzen en later van Perzen en Meden de overhand kreeg, en hij ervoor zorgde dat Jeruzalem weer voor de Joden werd. Dat het volk mocht terugkeren. Hoor, mijn knecht Jacob, ik zal. Dat doet God. Onze tekst begint met het woordje want. En daarmee wordt dus dat wat daar vooraf gaat als het ware bevestigd. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeschurun, dien ik uitverkoren heb, want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. De Heere bevestigt dat wat hij tegen Israël zegt, vrees niet. Onze tekst is vol van bemoediging, vol van troost. We worden er ook zo depressief van, hè? En zo naar in ons hoofd en in onze gedachten. Als we al die getallen lezen. Het gaat allemaal achteruit met de kerk en met de gemeente van Christus in Europa. Het is nog maar een hutje in de komkommerhof, om Jeremia te citeren. Wat stelt de kerk nu nog voor? De kranten staan er vol van. Het een na de ander zegt het ons. Het gaat minder worden, het wordt nog minder. Straks zal het met de protestantse kerk gedaan zijn. En wij, laten we eerlijk zijn, we leggen er maar al te vaak ons oor naast. En we luisteren ernaar. Dan geloven we niet. Dan vertrouwen we niet. Dan leggen we ons oor niet te luisteren bij het woord van God, maar bij het woord van de sociologen. En de mensen die de getallen opschrijven en statistieken samenstellen. Zo gaat het immers. Maar als we de Bijbel lezen, gemeente, als we het woord van God vasthouden, als we naar de schrift horen, dan horen we andere taal. Er zijn veel mensen vandaag bang. Bang voor wat ze om zich heen zien. Bang voor wat er oprukt. Bang voor de macht van, vult u maar in. Of het nu Allah is of Boeddha of welke vreemde godsdienst ook. En we kijken ernaar. En we denken soms zelfs, wat hebben die mensen ervoor over? Je kunt er wel respect voor hebben. Jesaja steekt er in de naam van de Heere God de draak mee. Hij zegt, ze hakken een boom om en ze zagen hem in tweeën. En van dat ene stuk, daar maken ze sprokkelhout en maken er een vuurtje. En dan leggen ze er wat grotere blokken op en daarop koken ze hun eten. En ze zitten er lekker warm bij. Fijn, ik heb het niet meer koud, ik ben warm geworden, ik heb het vuur gezien. En dat andere stuk, daar maakt hij een beeld van. Een afgodsbeeld.
En daar knielt hij voor. En hij roept: red mij, want gij zijt mijn God. En ze weten het niet eens, zegt Jesaja, dat ze knielen voor een gruwel, voor een afgod. Ziet u het om u heen? Ziet u het gebeuren? Hoe de mensen het doen? Grote feesten en ze krijgen een religieus tintje. Het heeft allemaal met God en het goddelijke en de religie te maken. Jesaja steekt er de brand in. Dat is een woord dat ons vandaag moet wakker schudden. Zodat we in geloof ons vastgrijpen aan de belofte van God. En ons niet laten meenemen en ons niet verslingeren aan de afgoden van de wereld. Maar horen naar het woord van God. Daar hoef je niet met heel veel voor te zijn. Dat woord van God is niet alleen maar machtig als de gelovigen de meerderheid hebben. Dat woord van God is niet alleen maar bij machten om mensen tot verandering te brengen als er een samenleving is die daar ook van spreekt. Nee, God zegt: ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Stel je voor, jongens en meisjes, midden in de woestijn, daar is het zo droog, daar groeit niets. Daar is het alles dor en dood. En dan komt het voor in de woestijn dat er ineens een regenbui is. Van wel een dag of twee dagen lang op één plek. Er is bijna geen wind, dus die wolk die daar eindelijk is gekomen en vol is geraakt, die stort helemaal leeg. Op het dorre, dode zand. Er is helemaal niets. Dus ja, er kan niets groeien. Maar als dan die regenwolk is uitgeregend en je de volgende morgen wakker wordt, dan kijk je vol verbazing om je heen en ziet de woestijn in bloei staan. Diep weg, onder het zand, zaten de zaden van de bloemen en van de planten. En als er water opvalt, dan gaan ze ineens groeien. U weet wel, gemeente, u rijdt langs de snelweg tegenwoordig en u ziet van die bloementapijten. U denkt, ze hebben vast veel zaad gestrooid om al die bloemetjes hier te krijgen. Een professor vertelde ons een keer op een vergadering: nee, we hebben alleen het bovenste laagje eraf gehaald. En daaronder zaten al tientallen en misschien wel 100 jaar geleden zaden van velden die vroeger bloemen gaven. En ineens komt het allemaal boven. Dat is wat de tekst wil zeggen. Als er water komt op het dorstige, stromen op het droge, dan zal het gaan bloeien. Zo doet God. Waar zijn woord bewaart, diep weg, in het hart, in het leven, daar brengt hij het tot bloei. Wat een verantwoordelijkheid. Dat we deze boodschap, dat we dit woord van de Heere horen. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af. Wat een verantwoordelijkheid. Voor de gemeente van Christus ook. Als het gaat om het woord van God. Bent u er trouw in, ouders? In het lezen van de Bijbel. Met uw kinderen. En persoonlijk. U hoeft er niet hele boeken bij te lezen. U hoeft er niet voor gestudeerd te zijn. Maar dat u het woord leest en de stem van God hoort in het woord die tot u spreekt. Zo zegt de Heer. Daar gebeurt het. Als u samenkomt in de kerk, in de gemeente, onder het woord van God. Als de schriften, de woorden van God worden uitgelegd en toegepast. Daar werkt God. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Het is een tekst waarvan mensen zeggen, ja, die vindt zijn vervulling in Handelingen. Dat staat erbij in uw Bijbeltje. Handelingen 2, vers 18. Daar wordt hij geciteerd. Als de Heilige Geest wordt uitgestort. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. En mijn zegen op uw nakomelingen. Dat wat je zien mag in de natuur. Dat doet God ook in het hart. Dat wat we mogen zien met onze ogen om ons heen. Dat is wat God nu doet. In zijn gemeente, daar waar het woord gehoord wordt, waar de stem van de Heere klinkt, zo zegt de Heere, o Jacob. Elke keer vindt u die woorden. Jesaja 43 heeft het ook geklonken. Maar nu, al zo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Dat woord, dat kwam tot een volk dat van God niet meer wist. Dat naar de Heere niet vroeg. Dat zijn schuld en zijn zonde niet erkende. Dat het niet in zijn hart sloot wat de Heere gedaan had. En toch zegt de Heere, jullie zijn mijn getuigen, dat ik God ben die jullie geformeerd heeft. Wat een verantwoordelijkheid. Dat we dat woord mogen bezitten. Dat we dat woord van de Heere God ontvangen hebben. Dat we met dat woord van God mogen leven. Het is natuurlijk mooi zo'n verhaaltje over mijn opa en mijn vader. Maar ik heb het eigenlijk verteld om te zeggen hoe belangrijk het is. En hoe groot een wonder het is dat ik zo'n vader en zo'n opa had. Ja, dat heb je niet voor het uitkiezen, nee. Dat heeft God uitgekozen. Toch? Je bent het jongetje, het meisje, de zoon, de dochter van je vader en moeder. En wat een wonder als je vandaag met ze in de kerk zit. Of als je weet dat ze ergens anders vanmorgen ook in de kerk zijn. Dat je je nog kunt herinneren dat je aan de hand van vader en moeder werd meegenomen naar de kerkgemeente. Onder het woord gebracht. Ja, zegt u, we zijn niet meer met zoveel overgebleven, nee. Dat stemt ons verdrietig, ja. Daar kun je heel veel over zeggen. Dan kun je elkaar elke keer weer voorhouden. Dat deze prachtige kerk vroeger vol zat. En dat er toen betere tijden waren misschien. Ja, ik weet het niet. Daar wil ik het niet over hebben. Want ik wil het met u vanmorgen hebben over wat de Heere God doet. En wat de Heere God kan. En wat de Heere God belooft. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op de droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Gelooft u dat? Leeft u met die belofte van God? Ja, dat is toch allemaal vervuld. Toen de Heilige Geest is gekomen, ja, dat is vervuld. Toen de Heilige Geest is uitgestort, van wie de Heer Jezus heeft gezegd, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En hij zal u in al de waarheid leiden. En dat doet hij sinds die dag. De Heilige Geest. Zo werkt hij. Wat gelooft gij van den Heilige Geest? Dat hij met de Vader en de Zoon eeuwig en waarachtig God is. En dat hij ook mij gegeven is. Opdat hij mij door een waar geloof Christus inplante. En wat is dat ware geloof? Dat gelooft al wat God in het evangelie beloofd heeft. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Daar leeft de gemeente van Christus bij. Niet bij die statistieken. Niet bij de getallen van de wereld. Die maken maar een afgodsbeeld. Die snijden of hakken een boom in tweeën. En aan het ene deel warmen ze zich. En aan het andere deel vragen ze, red mij, want gij zijt mijn God. Ik hoop dat u ogen hebt gekregen van de Heere God om het alom om u heen te zien. Maar dat moet ons niet treurig maken. Dat moet ons niet depressieve gevoelens geven. Maar dat moet ons doen grijpen naar de belofte van God. Ik zal, zegt de Heer, mijn geest op uw zaad gieten. Ik hoorde dat binnenkort de heilige doop bediend zal worden. Dan mag u dat weer zien. Dan laat God u er het plaatje bij zien. In onze gemeente zullen we binnenkort weer het heiligavondmaal vieren. Dan laat de Heere God het zien in het teken van brood en wijn. Ik heb volbracht. Mijn werk is volkomen. Ik heb Christus gezonden naar deze wereld om te verlossen en zalig te maken. Dat is het fundament van de gemeente van Christus. Dat is de kracht van Gods kerk. Welke omstandigheden zij ook heeft. Waar zij ook verblijft. Hoe zij ook in moeite is. Volgende week zondag, dan zal ik in de kerk zijn in Gomel, bij Leven en Welzijn. Dat is in Wit-Rusland. Daar komen 80, 90, 100 mensen samen. Ze kwamen ook samen toen het helemaal niet kon. Alleen in de zomer. Want 's winters, dan ging het eigenlijk niet. Dan las vader, of als hij in het kamp zat, moeder. Of als die ook in het kamp zat, oma. Of als die ook in het kamp zat, de buurman, die ook tot de gemeente behoorde, een preek. Stuk uit een dagboek. De Bijbel werd gelezen. Het woord van God gehoord. In de zomer gingen ze de stad uit. Tussen de bomen. Kerkdiensten van 3,5 uur. Ja, er gebeurde van alles. De kinderen zongen een lied. Die moesten immers ook stil en rustig blijven. En ze hebben het wel geleerd. Om kerkdiensten van zulke lengte uit te zitten. Op een schraagje of op een veilingkist. En het woord van God, dat bleef hen nabij. O ja, ik bedoel niet te romantiseren. Er is heel veel van te zeggen. Ook van die niet geregistreerde baptisten die we dan bezoeken. Van de kerk van Christus. Daar zie je aan de buitenkant doorgaans niet wat er aan in haar hart leeft. Dan moet je Psalm 45 lezen. Hoe zij inwendig van God verheerlijkt is. Ze draagt de kruisgestalte. Zoals het met Christus is. In Jesaja 53 kun je het lezen. Als wij hem aanzagen, zo zouden we hem niet begeerd hebben. Zo gaat het met de gemeente van Christus doorgaan ook. Wat moet je met die lui? Wat moet je met die kerk? Wat is dat voor een zootje ongeregeld? Maar de Heere en zijn beloften, die zijn vast. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Zijn ze dronken soms? Zijn ze niet goed bij hun hoofd? Nee, dit is wat God geprofeteerd heeft. Ik zal mijn geest uitgieten op uw zaad. 3000 kwamen er tot bekering, zeggen we dan, ja. Je kunt ook zeggen 3000 maar. Er waren er duizenden en ze gingen aan die boodschap voorbij. Maar wonder van genade, als je met het woord van God mag leven. Een horende stem die zegt, zo zegt de Heer. En ze gingen uit met hun boekrol. En er was er één bij geweest in Jeruzalem. En hij ging naar Rome weer naar huis. Na het Pinksterfeest. Dat hij had bezocht misschien wel de enige keer in zijn leven. En hij kwam in Rome en hij zei daar in de synagoge. De beloofde van wie Jesaja spreekt, mijn knecht, die is gekomen. In Jesaja 53 kun je het lezen. En hij heeft gerechtigheid aangebracht. En er ontstond daar in Rome een gemeente uit Joden en heidenen die geloofden dat Jezus de Christus is. En er kwam een neger uit Ethiopië, heel die weg naar Jeruzalem om daar te aanbidden. Maar och, hij kon eigenlijk nergens binnen, want hij hoorde er niet bij. Zo dacht hij. Het was met de kerk van die dagen niet wel gesteld. Voor Christus geen plaats en voor zijn gevolg ook niet. Jan Rap en zijn maat, een neger uit Ethiopië, een gesnedene nog wel. En hij kocht een boekrol en hij las, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? En Filippus verkondigde hem Jezus van diezelfde schriftplaats. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Dat is mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen komen. Ze zullen toegebracht worden. Tot dat rijk van God. Tot die gemeente die zalig wordt. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Uw hart dorst naar de Heere. U ziet er naar uit. U hebt misschien gevoelens zo van verlangen. Was het maar als toen. Nee, wij leven vandaag. En de schrift zegt dat wij niet moeten omzien. Maar dat we moeten horen. Dat we moeten leven bij het woord van God. Ik zal mijn geest uitgieten. Op uw zaad. Dat is verwachting. Daar word je zalig mee, gemeente. Daar word je mee behouden. Zo komt die schare die niemand tellen kan thuis. En dan mag het ook heel dicht bij uw hart. Want ja, die puinhoop van Jeruzalem. En die wereldstad Babel. Zitten misschien wel allebei in uw hart. Een zegen als je erachter bent. Een zegen als je dat aan de weet bent gekomen. Dan hoor je het. Ik zal water gieten op het droge. Op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomeling. Breng er niks van terecht, dominee. Nee, dat kan ik u wel nazeggen.
En ik hoop de broeders in de kerkenraadsbank ook. Brengen niks van terecht. Is geen verwachting van. Nee, van ons niet. Van wat zich kerk noemt ook niet. Maar van God, de Heere, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarvan is alle verwachting en alle hoop. En daarom bidden we en roepen we en zingen we naar omhoog. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder. En breng ons door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, daar mij uw gunst verbijt. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God. Mijn God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongenucht mij eindeloos verheugt. Ik zal, zegt de Heer, mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Amen.